Ja, supermooi om zo samen God te aanbidden. Iedereen op de eerste rij zat al in een stress over de collecte. Maar we weten dat Lars superveel van de collecte houdt. En die bewaart het mooiste voor het laatste. Vandaag hebben we de laatste preek in onze prekenserie hier op de Centrumlocatie. Over relaties aan de hand van het leven van Abraham. We hebben prachtige thema's mogen behandelen de afgelopen weken. En we sluiten deze serie af met het thema het kiezen van je levenspartner. En misschien vind je het wel bijzonder dat juist ik hierover ga spreken. Vind ik zelf in ieder geval wel. Want alhoewel ik heel erg gelukkig ben met mijn mooie, lieve en wijze vriendin Christina. Ja, geef haar maar even een applausje. Heb ik ook meerdere relaties gehad die op niet zijn uitgelopen. En ken ik ook periodes van jaren van vrijgezel door het leven gaan. Om heel eerlijk te zijn, heb ik meerdere keren tegen God gezegd. Heer, ik zie uw leiderschap in mijn leven. Ik vertrouw u ook op zoveel gebieden in mijn leven. Maar als het aankomt op relaties, dan zie ik niet wat u aan het doen bent. En dan vind ik het zo lastig om ook op dat gebied mijn vertrouwen in u te stellen. Ik ken de grote teleurstelling van stukgelopen relaties. Ik ken ook de diepe eenzaamheid van jaren alleen door het leven gaan. Ik ken ook de ongemakkelijke druk van de buitenwereld op het vinden van een vrouw. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs een hekel om naar trouwerijen of naar familiedagen te gaan. Omdat er altijd wel iemand was die tegen me zei: Mark, je bent zo'n leuke vent. Hoe kan het toch zijn dat je nog steeds niemand gevonden hebt? Ja, dat voelde als een druk. Die vragen, waarschijnlijk heel lief bedoeld, die brachten iets op mij over alsof ik niet goed genoeg was. Of ik nog niet compleet was. Of ik mezelf moest verdedigen voor mijn vrijgezellen bestaan. Er was zelfs een keer iemand tegen mij die zei: Mark, jij bent echt de enige christen boven de 30 die je kent die nog niet getrouwd is. Nou, dan heb je helemaal het idee dat er iets mis met je is. Maar er is niks mis met mij. En misschien herken je je in de voorbeelden die ik beschrijf. En dan wil ik tegen je zeggen, er is ook helemaal niks mis met jou. We gaan vandaag kijken naar het verhaal waarin Abraham een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaac. En Isaac was de door God beloofde zoon. God die had gesproken dat hij door Isaac de hele wereld zal zegenen. Isaac was een man van God. En dan lezen we in Genesis 25 vers 20 dat Isaac 40 jaar was toen hij ging trouwen. Tot die tijd was deze godsman dus ook vrijgezel geweest. Maar zelfs als je de rest van je leven vrijgezel blijft, is er helemaal niks mis met je. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat een huwelijk supermooi kan zijn. Maar ook dat het enorm veel kapot kan maken. Als ik zie hoeveel mensen scheiden. Maar ook hoeveel mensen niet scheiden, maar wel super ongelukkig zijn in hun relatie. Ja, dan vind ik het eerlijk gezegd maar onzin dat we zo vaak met z'n allen denken dat je pas echt gelukkig wordt als je de juiste persoon ontmoet. Dan vind ik het onzin om te denken dat iemand, dat een mens, jou compleet kan maken. Geen enkel mens kan jou compleet maken. Er is maar één die jou compleet kan maken. En zijn naam is Jezus Christus. Of je nou alleen bent of in een relatie zit of dat je al jaren getrouwd bent. Jij mag jezelf vinden en compleet verliezen in hem alleen. Je weet pas wie je zelf bent ten diepste. Als dat gebeurt, als jij je vereenzelvigt met hem, de bron van al het leven. Toen vorig jaar opnieuw een relatie van mij stuk liep, heb ik tegen God gezegd: Heer, van mij hoeft het niet meer. Ik vind het leven eigenlijk veel leuker alleen. Ik voel zoveel rijkdom in mijn leven. Ik heb zo'n mooie bediening. Ik mag zoveel voor u doen. Ik heb zoveel mooie mensen om me heen. Zo'n mooie familie en zulke prachtige vrienden. Ik vind relaties maar ingewikkeld. Ik blijf liever alleen. Tenzij u mij iemand geeft die iets toevoegt op mijn leven nu al. Maar al dat moeilijke gedoe, dat hoeft van mij niet meer. En een maand later ontmoette ik Christine. En zij gaf me het geloof dat het ook voor mij mogelijk is om iemand te vinden die een toevoeging is op je leven. Maar laten we ook hierin eerlijk zijn. Christina heeft nog geen ring om haar vinger. Ik ga ook niet nu op het podium huwelijksaanzoek doen. En zolang dat nog niet het geval is, is ons leven samen dus ook nog niet gegarandeerd. Ik ga er natuurlijk niet van uit, want ik vind haar fantastisch. Maar deze relatie kan ook nog stuk lopen. Je hebt verkering. Ik weet, verkering is een ouderwets woord, maar voor de duidelijkheid gebruik ik hem toch. Je hebt verkering om te onderzoeken of je je leven met elkaar wil delen. En toen ik een aantal jaren geleden, na het uitgaan van een relatie, riep: mijn relatie is opnieuw mislukt. Toen zei iemand tegen me: nee Mark, je hebt verkering om te onderzoeken of je bij elkaar past. En als je tot een gezamenlijke conclusie komt dat dat niet het geval is, dan is je relatie niet mislukt. Nee, dan is die geslaagd. Dan heb je ontdekt dat jij in ieder geval niet met diegene de rest van je leven hoeft door te brengen. Dus ja, juist ik ga spreken over dit thema, het kiezen van je levenspartner. En juist daarom begrijp ik vanuit mijn eigen ervaring dat het een heel ingewikkeld onderwerp kan zijn. Maar als we het hebben over het vinden van een levenspartner, dan hebben we het niet over slagen of falen. De reden dat we dit onderwerp zo graag willen bespreken is omdat we heel veel jongeren, ook ouderen zien die hiermee worstelen. Als er zoveel misgaat in huwelijken, als zoveel huwelijken stuk lopen, als er zoveel ellende is in relaties, hoe kan ik dan, als ik er nog voor sta, wel de juiste keuzes maken? Hoe kan ik dan weten wat God wel van mij vraagt? Welke stappen mag ik hierin gaan zetten? En we willen vandaag duiken in Genesis 24, waarin we zien hoe Abraham een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaac. En in deze tijd en in deze cultuur was het daarin gebruikelijk om je zoon of je dochter uit te huwelijken. En soms denk ik, eigenlijk was het nog helemaal niet zo'n slecht idee, dat uithuwelijken. Nee, want vaak weten ouders beter dan hun kinderen wat goed voor ze is. We willen het allemaal zelf ontdekken, maar ja, vaak hebben onze ouders al heel veel dingen ontdekt. En als het goed is, hebben je ouders je ook jouw geluk voor ogen. En zullen ze heus niet zomaar iemand kiezen en met een goede huwelijkspartner komen. Maar ja, ik weet dat we ook allemaal heel erg gesteld zijn op onze vrijheid om zelf te kiezen. En bovendien zie ik ook niet in de Bijbel verdere aanwijzingen dat uithuwelijking nou Gods manier is om een man en een vrouw bij elkaar te brengen. Maar we vinden in dit hoofdstuk, hoofdstuk 24 van Genesis, wel vier aansporingen die tijdloos zijn. En die boven cultuur uitgaan. Die altijd in Gods hart hebben gelegen wanneer een man een vrouw zoekt en andersom. En ik wil met jullie daar graag vandaag naar kijken, naar die vier aansporingen. En ik zou het liefst het hele hoofdstuk lezen, maar het is best een lang hoofdstuk. Dus we plukken elke keer een paar versen eruit, waarin we dan gaan kijken, wat leert God hier over het vinden van een levenspartner? Laten we samen opzoeken, Genesis 24. En we beginnen gewoon bij het begin. Vers 1. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen. En de Heere had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, leg je hand in mijn lies. Ik wil dat je me bij de Heere, de God van hemel en aarde, zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten, tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie. En dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt. De eerste aansporing bij het zoeken van een levenspartner is: zoek naar je gelijke. Zoek je gelijke. Abraham die was naar het land gegaan waar God hem naartoe gestuurd had. God zelf had hem daar toe gezonden. Maar Abraham die woonde als vreemdeling op dat moment nog tussen een heidens volk. En wat Abraham niet wilde voor zijn zoon, was dat zijn zoon zich zou vermengen met een heidens volk. We zien dat dat ook Gods hart is. Op meerdere plekken in de Bijbel, ook later, als het gaat om het volk Israël, dat God niet wil dat zijn volk, wat hij apart heeft gezet voor zijn naam, zich gaat vermengen met andere volken. En voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om de vermenging van culturen. Alsof je, als je van verschillende culturen komt, niet een goede relatie kunt hebben. Maar het gaat hier wel om de vermenging van godsdiensten. Want als die mannen van Israël een vrouw kozen uit een heidens volk, dan namen ze niet alleen haar in huis, nee, dan nam ze ook haar afgoden mee. En wat je elke keer opnieuw merkte, is dat als de mannen van het volk Israël gingen trouwen met een vrouw uit een ander volk, dat de afstand tussen hen en God steeds groter werd. Ze verloren God uit het oog. En God wil die heilige relatie die jij met hem mag hebben, beschermen. Abraham die was diep doordrongen van Gods roep. En was diep doordrongen van zijn belofte voor een groot nageslacht. Vermenging met een heidense bruid paste daar niet bij. Abraham wilde een vrouw voor Isaac vinden. Waarover Isaac, net als Adam, toen hij even voor het eerst, de eerste keer zag, zou roepen: wauw, dit is mijn gelijke. Eindelijk heb ik iemand gevonden zoals ik. En daarom stuurt Abraham zijn knecht erop uit om een vrouw voor Isaac te vinden. Maar voordat hij zijn knecht stuurt, laat hij zijn knecht zweren dat hij een vrouw zal zoeken, niet in een heidens volk, maar uit het land waar hij vandaan kwam oorspronkelijk, uit de verwanten van Abraham zelf. Nou, en ik weet niet of je het op is gevallen toen we net lazen, maar dat zweren, dat ging er ook nog best wel apart aan toe. Ik weet niet of sommigen van jullie het zijn opgevallen, maar Abraham die zegt tegen zijn knecht: leg je hand in mijn lies. Nou, als je kijkt naar de grondtekst, dan is het ook misschien nog wel meer dan alleen zijn lies. Dat ziet er een beetje apart uit, denk ik. Dat zie je die knecht daar zo staan bij Abraham in zijn kruis. En dan zegt hij dus: ja, ik zweer het hoor, Abraham. Ik zal het zoeken in jouw familie, in jouw volk. Alsof Abraham dacht: nou ja, als hij me daar vastpakt, dan moet hij het wel echt menen. Dan zal hij het ook daadwerkelijk wel gaan doen. Abraham wilde het zeker weten. En we zien het eeuwen later opnieuw. Dat Paulus tegen de kerk zegt: ga geen ongelijk span aan met een ongelovige. In al die duizenden jaren is dat niet veranderd. Het is nog steeds Gods hart. Dat je zoekt naar een man, dat je zoekt naar een vrouw die God kent. Je hebt dus helemaal niets te zoeken bij iemand die Jezus niet kent. In een relatie met iemand die niets heeft met God, is namelijk het grote gevaar dat jij ook steeds meer op afstand van hem komt te staan. En een relatie met een mens zou nooit, zou nooit ten koste moeten gaan aan de relatie die jij hebt met God. Je moet dus geen eens oog hebben voor jongens of meiden die hem niet kennen. Zoek naar iemand die net als jij in alles Jezus wil volgen. De tweede aansporing vinden wij in de versen 12 tot en met 14. De knecht die gaat op pad en hij komt in het land waar Abraham vandaan kwam. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel vrouwen, dus hij denkt, hoe moet ik nou kiezen? En dan gebeurt er dit. Toen zei hij, Heer God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen, om mij te drinken te geven, en dat antwoord, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven, laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als jij zo reageert, als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Laat je leiden door God. Is de tweede aansporing. Laat je leiden door God. De knecht van Abraham die snapt wat er op het spel staat. Hij wil alleen maar gaan voor dat meisje wat God op het oog heeft. Heb jij het idee dat God het jou toestaat en dat God jou aanmoedigt om voor de jongen of het meisje te gaan dat jij op dit moment op het oog hebt, waar jij gevoelens voor hebt? Het vinden van de juiste man of vrouw, dat is een gebedszaak. Het is bijzonder om te merken hoe we in Nederland, sommigen van ons 3 keer per dag bidden voor het eten wat allang op je bord ligt. Terwijl voor de grote keuzes met veel grotere gevolgen we vaak niet eens de tijd en de moeite nemen om God in te zoeken. God wil dat we hem betrekken in alles. En God wil ons leiden in alles. Hij is een herder. Hij is een leider. En hij wil je meenemen naar de plek waar je moet zijn. Dus wie heeft God voor jou in gedachten? Vraag hem om jouw toekomstige man of je toekomstige vrouw op jouw pad te brengen. Laat je door hem leiden. En tegelijkertijd lijkt het me ook goed om hier een waarschuwing te plaatsen. Want ik zie dat sommige jongeren hier ook in door kunnen slaan. De taal van je hart is iets heel gevoeligs. En de geest van God, maar ook je verliefde gevoelens, die spreken allebei die taal van het hart. En dat kan best wel verwarrend zijn, met name als het aankomt op het gebied van liefde en relaties. Dan is het soms best lastig om die twee van elkaar te scheiden. En als je dan God al zoekt, dan is het ook heel makkelijk om zijn stem zo te verstaan als dat jij graag wil dat je hem verstaat. Dat je graag van tevoren eigenlijk al weet wat je graag wil dat God tegen jou daarover zegt. De overtuiging die jij hebt over wie jouw man of vrouw zou moeten zijn, hoeft helemaal niet van God te komen. Veel te vaak hoor ik mensen in stelligheid zeggen, God heeft mij duidelijk gemaakt dat hij of zij mijn man of vrouw moet worden. En dat is niet alleen heel erg manipulatief. Je houdt jezelf daarmee ook voor de gek. Liefde is knijtergevoelig. Laten we de woorden die we daarbij gebruiken dan ook gevoelig brengen. Voor onszelf en voor de ander. Maar geestelijke overtuiging bij beide partijen is ook wel handig, hè? Dat de ander ook diezelfde overtuiging heeft. Jij niet in je eentje. is noodzakelijk om in vol vertrouwen de rest van je leven voor een ander te kunnen kiezen. God weet namelijk wat het beste voor jou is. En de knecht van Abraham die zoekt leiding bij God in gebed. En zodra hij uitgebeden is, gebeurt er iets bijzonders. Laten we verder lezen in vers 15. Hij was nog niet uitgesproken. Hij was nog niet eens klaar met zijn gebed. Dat is God, hè? Die handelt gelijk. Of Rebecca kwam de stad uit. De dochter van Betuel, die de zoon was van Milka. De vrouw van Abrahams broer Nagor. Met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje. Een maagd nog. Er had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden, naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar, mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn die wel een halve shekel woog en twee gouden armbanden die 10 shekels zwaar waren. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent, vroeg hij. En is er misschien in je vaders huis zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten? Ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka en Nagor, antwoordde ze. En jazeker, we hebben stro en meer dan genoeg voer en ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de Heer en zei, geprezen zij de Heer. De God van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De Heer heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht. Het meisje rende naar huis, naar haar moeder, en vertelde wat er was gebeurd. Bijzonder, hè? God doet precies wat de knecht van Abraham gevraagd had. Maar de beste man twijfelt nog steeds. Dat is zo vaak als we God vragen om een teken, om zijn leiderschap. Als God dan doet wat we vragen, dan zijn we nog steeds niet overtuigd. Maar, zodra de knecht van Abraham erachter komt wie dit meisje is, dat ze namelijk de kleindochter is van Nagor, die de broer is van Abraham, valt hij vol ontzag op zijn knieën voor God. Want God heeft hem geleid naar een verwante van Abraham. Een gelijke voor Isaac. Nu weet hij het zeker. Dit is de vrouw die hij mag brengen naar Isaac. En het klinkt natuurlijk allemaal wel heel erg vroom. Het zoeken van je gelijke en je daarbij laten leiden door God. Maar uiteindelijk word je toch niet verliefd op een geestelijke overtuiging. Nee, dat klopt. En daarbij komen we dan ook bij de derde aansporing die we vinden in wat we net hebben gelezen in vers 16. Kijk naar uiterlijk en innerlijk. Ja, beide. In de kerk denk je natuurlijk dat je eigenlijk alleen maar naar het innerlijk mag kijken. Dat je dat ook vanaf een preekstoel zou moeten zeggen. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. We vinden allemaal het uiterlijk natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Yes. En dat mag ook. Als Rebecca eraan komt, is het eerste wat de knecht van Abraham opvalt haar mooie uiterlijk. Het is het eerste waar hij zich door aangetrokken voelt, zelfs voor een ander. Maar het zou wel heel kortzichtig zijn als dat het enige was waar hij naar zou kijken. Maar Rebecca valt ook op door haar vriendelijke en lieve karakter. Waarmee zij voor haar een vreemdeling welkom heet en verzorgt. Rebecca heeft het allebei. Het karakter en de looks. De knecht ziet het al helemaal voor zich. Dit is een meisje waar Isaac Stapel verliefd op zal worden. En natuurlijk kent ook het kijken naar uiterlijk en innerlijk grote valkuilen. De Bijbel zegt dan ook, waak over je hart. Zorg ervoor dat uiterlijke en innerlijke kenmerken bij een ander geen obsessie voor je worden. Waar nooit iemand aan kan voldoen. Niemand is perfect. Jij bent niet perfect. Waarom zou je een perfecte man of vrouw krijgen terwijl je het zelf niet eens bent? Je hoeft jezelf ook niet met anderen te gaan vergelijken. Smaken verschillen. Wat ik mooi vind, dat valt een ander niet eens op en andersom. Iedereen is op zijn of haar eigen manier mooi. En het is een mooi iets als een man en een vrouw dat in elkaar weten te zien en te ontdekken en naar boven weten te halen. Dus ga af op de aantrekkingskracht die jij voelt. Maar wees je er bewust van dat het nooit op zichzelf staat. In combinatie met de andere aansporingen, zoek je gelijken, laat je leiden door God. En dan ook door je aantrekkingskracht. De knecht van Abraham vindt in Rebecca de vrouw voor Isaac. En gelukkig, want dat was natuurlijk ook nog een dingetje, besluit Rebecca zelf ook dat zij met de knecht mee wil. Om te trouwen met een man die ze op dat moment nog niet kent. Een vrijwillig besluit. En dan zien we in het woord dat zij en Isaac elkaar voor het eerst ontmoeten. Het laatste stukje wat we gaan lezen en dat is vers 63. Tegen het vallen van de avond ging hij, dat is Isaac, het veld in om daar te treuren. Zijn moeder was namelijk net overleden. Toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? Vroeg ze aan de knecht. Dat is nou mijn meester, antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal gedaan had. Daarna bracht Isaac Rebecca naar de tent van zijn moeder, van Sarah zijn moeder. Hij nam haar tot zijn vrouw en ging van haar houden. Ineens gaat het allemaal heel erg snel. Ze zien elkaar, duiken samen de tent in en zijn vanaf dat moment getrouwd. En daarmee komen we bij de laatste aansporing uit dit Bijbelgedeelte voor het kiezen van je levenspartner. Bewaar seks voor het huwelijk. Bewaar seks voor het huwelijk. We hebben in vers 16 gelezen dat Rebecca, die zo mooi was, ook nog steeds maagd was. Er had nog geen man met haar geslapen. Ze had zichzelf bewaard voor die ene bijzondere man met wie ze haar leven zou doorbrengen. En misschien vraag je je wel af waar in dit verhaal dan de huwelijksplechtigheid is. Ja, die was er inderdaad niet echt. Huwelijken zijn door alle tijden heen en in alle culturen op aarde worden die op verschillende manieren voltrokken. En het is misschien niet heel erg romantisch, maar blijkbaar in de tijd van Abraham was het gewoon samen een tentje induiken en dat was het. Niet zoveel romantisch aan, maar tegelijkertijd maakt het super duidelijk hoezeer seks en het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Dat zie je in de Bijbel steeds opnieuw terug. Ze zijn niet van elkaar los te zien. Niet van elkaar te scheiden. Als Isaac en Rebecca samen tentje ingaan en weten allemaal wat ze daar hebben gedaan, dan is voor iedereen in hun omgeving vanaf dat moment duidelijk. Zij horen bij elkaar. Zij zijn man en vrouw. Zij zullen elkaar niet meer verlaten. Zij zullen het leven samen doen. En natuurlijk kunnen we over seks ook weer en voor het huwelijk een compleet nieuwe preek houden. Kan ik daar allemaal dingen over zeggen. Ik heb ook allemaal dingen eerst opgeschreven en weer verwijderd. Want daar hebben we nu allemaal ook geen tijd voor om daarover uit te wijden. Maar steeds opnieuw, en ook hier in dit verhaal, zien we de diepe verbinding tussen huwelijk en seks. En nogmaals, God weet beter dan jij wat goed voor je is. En de lichamelijke en de emotionele verbinding die jij ervaart als je seks met iemand heeft, heeft hij bedoeld voor de persoon waarvan jij zeker weet dat je daar de rest van je leven bij blijft en je leven mee door zal brengen. Wil jij bij de juiste man, bij de juiste vrouw terechtkomen? Volg dan Gods aansporingen. En het garandeert niet altijd dat het dan wel goed gaat, maar we zijn samen onderweg. En God is erbij en die zal je ook leiden op momenten dat je verdriet hebt of dat er gebrokenheid is. Maar hij wil je ook altijd leiden naar heelheid en naar het plan wat hij voor je heeft. Dus zoek je gelijken en laat je daarbij leiden door de geest van God. Kijk naar het uiterlijk en het innerlijk en bewaar seks voor het huwelijk. Het vinden van je levenspartner maakt je niet compleet. Maar als je in verbinding met God een vrouw of een man hebt gevonden naar Gods hart, dan kan het wel heel veel aan jouw leven toevoegen. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Vader God, we danken u voor uw woord. We danken u dat we uw woord hebben als richtlijn in ons leven. Als we namelijk kijken naar deze wereld, dan raken we alleen maar verward. Er is zoveel ellende, er gaat zoveel mis, er is zoveel gebrokenheid. Zeker als we kijken naar relaties om ons heen. Heer, we willen niet kijken om ons heen, we willen kijken naar u. We willen kijken naar uw hart en we willen kijken naar uw plannen. Heer, uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Heer, geef ons toch de nederigheid in ons leven om niet af te gaan op onze eigen inzichten. Maar om uw wijsheid boven die van ons te plaatsen. Om u in alles te zoeken, niet alleen in het eten van ons brood. Maar juist ook in die grote keuzes. Die zo bepalend zijn voor de rest van ons leven. Heer, we bidden dat we uw hart leren kennen. Uw hart voor ons. Uw hart voor de man of de vrouw die u voor ons op het oog heeft. Heer, we willen onszelf vinden en verliezen in u alleen. We willen één worden met u. We willen voelen wat u voelt. En we willen denken wat u denkt. En we willen zien wat u ziet. Geef ons wijsheid. Geef ons wijsheid. En ik besef me heel goed dat in deze preek, die ook weer heel makkelijk kan lijken, met vier aansporingen. En als je dat doet, dan gaat het goed. Maar we weten allemaal dat er gebrokenheid is. En waarschijnlijk in vele levens op dit gebied van mensen die hier op dit moment zitten. Misschien zit je wel in een relatie met iemand die Jezus niet kent. En hou je zoveel van diegene. En vind je het zo lastig om vanaf het podium te horen dat God misschien wel iets anders voor je heeft. Of misschien zit je in een relatie en probeer je Gods weg te gaan, maar heb je seks niet bewaard? Omdat die aantrekkingskracht zo groot was. Misschien geloof je allebei wel in God, maar vinden jullie het samen zo moeilijk om God te zoeken en hem de belangrijkste plek te geven in jullie relatie? Het kan heel makkelijk klinken, Maar al deze aansporingen die raken ook weer de pijn en gebrokenheid aan. Die zoveel van ons kennen. En dan bid ik, Heere Jezus, ga met uw geest door deze zaal. En raak harten aan. Genees harten. Geef ons een cultuur van openheid en eerlijkheid waar we ons niet beter hoeven voor te doen dan dat we zijn. Waar we echt kunnen zijn over datgene wat speelt in onze levens. Om uiteindelijk ook echt te kunnen worden naar u. En onszelf aan u te geven, wat het ook kost. En onze eigen wijsheid en inzicht af te leggen. Onze eigen gebrokenheid en pijn los te laten. En ons te laten leiden door wat u voor ons heeft. De weg te gaan die u wil dat we gaan. En terwijl we onze ogen gesloten houden en hoofden gebogen, wil ik vragen dat als jij dat bent, weet je, we vragen vaak in deze kerk om je leven aan Jezus te geven. Maar ik geloof heel erg dat je dat nooit in één keer kunt. Ik denk ook niet dat God dat van je vraagt. Ik denk dat God elke keer een ander stukje van je hart, van je leven aanraakt en zegt: hé, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, dit stukje heb jij nog niet aan mij gegeven. Maar ben je bereid om ook dit stukje te geven? Want ik wil jouw hele hart, ik wil je hele ziel, je hele verstand, ik wil alles van je. En ik geloof dat God vandaag, vanmiddag, harten heeft aangeraakt. En dat hij tegen geliefde zoons en dochters van hem zegt: hé, maar dit stukje op het gebied van relaties heb je nog niet aan mij gegeven. Je bent hier nog afgegaan op wat je zelf belangrijk vindt en zelf wil. Maar wil je ook dit aan mij geven? Dus terwijl we onze ogen gesloten houden en hoofden gebogen, wil ik die oproep bij je neerleggen. Als jij weet, dit is inderdaad een gebied in mijn leven waar ik het zo moeilijk vind om God in te vertrouwen. Waar ik het zo moeilijk vind om Gods weg te gaan. Maar ik wil vandaag kiezen om ook hierin mezelf aan hem te geven. En het te verwachten van hem. Of je dan hoog je hand wil opsteken naar hem. Zodat ik voor je mag bidden. Overal gaan handen de lucht in. Steek je hand op naar hem als het gaat over jou. Schaam je niet. Dank jullie wel. Vader God, u ziet deze handen. U kent de levens van deze mensen. En ik bid op dit moment, kom en maak nieuw. Uw woord zegt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Heer, ik bid dat u deze mensen vernieuwt, ook op het gebied van relaties, hun denken, hun voelen. Heer, kom met nieuw leven. Kom met uw geest. En doorwaai deze harten. Laat deze mensen zien wat u van ze vraagt. Breng ze op de plek waar u ze hebben wil. Neem ze dieper mee in het kennen van u. En we bidden voor elk van hen. Dat u de man, dat u de vrouw aan ze geeft. Die u voor hen in gedachten heeft. Tot zegen voor hun leven en hun nageslacht. Wees gezegend in de naam van Jezus. Halleluja.